Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan met elkaar lezen uit Jozua hoofdstuk 9. Het gebeurde toen al de koningen dit hoorden, de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, in het bergland, in het laagland en aan heel de kust aan de Grote Zee, tegenover de Libanon, de Hetieten en de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, tot ze gezamenlijk bij elkaar kwamen om eensgezind tegen Jozua en tegen Israël te strijden. Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Ze gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels en versleten, gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden ze versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten. En ze hadden versleten kleren aan en alle brood van hun proviant was droog en kruimelig. En ze gingen naar Jozua, naar het kamp in Gilgal. En ze zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël, wij zijn uit een ver land gekomen, nu dan, sluit een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tegen de Hevieten, misschien woont u wel in ons midden. Hoe kunnen we dan een verbond met u sluiten? Zij zeiden tegen Jozua, wij zijn uw dienaren. Toen zei Jozua tegen hen, wie bent u en waar komt u vandaan? Ze zeiden tegen hem, uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen, omwille van de naam van de Heere uw God. Want we hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Sion de koning van Hesbon en Och de koning van Bazan die in Astaroth woonde. Daarom zeiden onze oudsten en al de inwoners van ons land tegen ons, neem proviant voor de reis mee. En ga hun tegemoet en zeg tegen hen, wij zijn uw dienaren, nu dan, sluit een verbond met ons. Dit brood van ons hebben we warm als voedsel voor onderweg uit onze huizen meegenomen op de dag dat we vertrokken om naar u toe te gaan. Maar zie, nu is het droog en kruimelig. En deze leren wijnzakken waren nieuw toen we ze vulden, maar zie, ze zijn gescheurd. En deze kleren van ons en onze schoenen zijn versleten door de zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun proviant en ze vroegen niet om een uitspraak van de Heere. En Jozua sloot vrede met hen en sloot een verbond met hen en dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoeren hun een eed. En het gebeurde na verloop van 3 dagen, nadat ze een verbond met hen gesloten hadden, dat ze hoorden dat ze hun buren waren en dat ze in hun midden woonden. Want toen de Israëlieten verder trokken, kwamen ze op de 3e dag bij hun steden. Hun steden nu waren Gibeon, Kefira, Be'erot en Kiriat Jearim. Maar de Israëlieten versloegen hen niet, omdat de leiders van de gemeenschap hun een eed gezworen hadden bij de Heere, de God van Israël. Daarom morde de hele gemeenschap tegen de leiders. Toen zeiden alle leiders tegen heel de gemeenschap, we hebben een eed gezworen bij de Heere, de God van Israël. Daarom kunnen wij niet aanraken. Dit zullen we met hen doen, zodat we hen in leven kunnen laten, opdat er geen grote toorn over ons komt vanwege de eed die we hun gezworen hebben. Verder zeiden de leiders tegen hen, laat hen leven, maar laat hen dan houthakkers en waterputters worden voor heel de gemeenschap, zoals de leiders tegen hen gezegd hebben. Toen riep Jozua hen en sprak tot hen, waarom hebt u ons bedrogen? Door te zeggen, wij komen zeer ver van u vandaan, terwijl u in ons midden woont. Nu dan, vervloekt bent u. U zult voor altijd slaven zijn, houttakkers en waterputters voor het huis van mijn God. Ze antwoordde Jozua, omdat aan uw dienaar uitdrukkelijk was verteld dat de Heere uw God, zijn dienaar Mozes, geboden heeft om u heel dit land te geven en alle inwoners van het land voor u weg te vagen, zijn wij vanwege u heel bevreesd geworden voor ons leven. Daarom hebben we dit gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe zoals het goed is en zoals het juist is in uw ogen met ons te doen. Aldus deed hij met hen en hij redde hen uit de hand van de Israëlieten, zodat ze hen niet doden. Zo maakte Jozua hen op die dag houthakkers en waterputters voor de gemeenschap en voor het altaar van de Heere op de plaats die hij uitkiezen zou, tot op deze dag. Tot zover. Ja, als de Israëlieten in het land van de belofte zijn gekomen, en nadat ze Jericho en Ai hebben verslagen en uiteindelijk ook alle inwoners hebben gedood, dan zien we dat er een reactie komt bij de overige volken, althans die in het zuidelijke gedeelte van Israël woonden. Als ze horen wat Jozua gedaan heeft, dan verzamelen ze zich eensgezind om tegen Jozua en Israël te strijden. De reactie is om zich inderdaad te verdedigen en om Israël van de kaart te vegen. Dat is de reactie die we natuurlijk niet alleen hier zien, maar ook als je later doorleest, zien we diezelfde reactie. Het volk van God is in het land van het belofte aangekomen. En degenen die daar woonden, ja, die waren door de Heere al heel lang tevoren, als het ware, gewaarschuwd. Misschien niet letterlijk met woorden, maar toch met uitstel. Uitstel van het oordeel dat over hen zou komen vanwege hun afgoderij. Hun afgoderij die op een hele perverse manier werd beleden. Er was grote seksuele immoraliteit. Er werden kinderoffers gebracht. Het was iets wat voor de Heere een geweldige afschuw was. En de Heere had tegen Abraham al gezegd dat uiteindelijk zijn nakomelingen toch weer naar dat land zouden komen waar hij toen was. Dat ze hen 400 jaar zouden verdrukken. En uiteindelijk dat de Heere ze uit die dat land van de verdrukking zou brengen en zou brengen weer in het land van de belofte. Maar tot die tijd was de maat van de Amorieten niet vol. Met andere woorden, men heeft 400 jaar de tijd gekregen om zich te bekeren. Maar ze hebben zich niet bekeerd. En daarom komt dan de vloek. De vloek die het gevolg is van ongeloof. Het is bij Israël precies hetzelfde dat de Heere ze de zegen en de vloek voorhoudt door Mozes. De zegen als ze zullen doen dat wat in de wet geschreven staat. En de vloek als ze het niet zouden doen. En die vloek die komt uiteindelijk over ieder mens die niet gelooft. Dat is een boodschap die niet zo populair misschien meer is, maar wel een realiteit. Het is of leven of de dood, of zegen of vloek, of eeuwig leven of eeuwige dood. Er is een God van liefde en genade waar we vanmorgen ook heel veel over hebben gezongen en in de liederen ook hebben gelezen. Maar er is ook een God die oordeelt. Dat is de andere kant van God die net zo reëel is. Zo reëel als zijn liefde is, zo reëel is ook het feit dat hij oordeelt over de zondaar die zich niet bekeert. De vloek heeft uiteindelijk de dood tot gevolg. In Matteüs 25 vers 41, daar wordt gesproken over de Heer Jezus zittende op de troon van zijn heerlijkheid. En dan staat er, en dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Er is eigenlijk niemand die zoveel over het oordeel heeft gesproken als de Heer Jezus. Op de ene manier of op een andere manier gesproken over daar waar de duisternis is, ver weg, waar geween zal zijn en tanden knars. En hier heel expliciet over het eeuwige vuur, waar Openbaring ons in hoofdstuk 20 over spreekt, de tweede dood. Wat geweldig dat er een uitweg is met betrekking tot dat oordeel. Dat de Heere zijn Zoon gegeven heeft om ons daarvan te redden. En ieder die gelooft, die komt niet in het oordeel. Is overgegaan vanuit de dood in het leven. De Kanaanieten, de verzamelnaam zeg maar, verzamelen zich eensgezind om te strijden tegen Jozua en tegen Israël, maar de Gibeonieten doen het anders. Zij handelen met list, staat er. Zij zijn degene die zich voordoen als gezanten. En hun hele outfit, zeg maar, ziet eruit alsof ze een gigantisch lange reis hebben gemaakt. Versleten kleren, versleten wijnzakken, oud en kruimelig en uitgedroogd brood. En zo komen ze bij Jozua in Gilgal. Gilgal, de plaats waar Israël zich legert als ze over de Jordaan zijn getrokken, of willen gezegd door de Jordaan heen zijn getrokken. En waar uiteindelijk ook de besnijdenis plaatsvindt van allen die nog onbesneden waren. En dat waren er zo'n beetje zo'n 600.000. En dan wordt daar gesproken over de heuvel van de voorhuiden. Gilgal. Een geweldig beeld van Golgotha. Het is in Gilgal dat de Heere zegt, ik heb de smaad van Egypte van jullie afgewenteld. En als er besneden wordt, ja, dan wordt in feite het oude weggenomen en het nieuwe zichtbaar gemaakt. Golgotha, Gilgal hebben heel veel met elkaar te maken. Ze gaan naar het kamp van Jozua, naar Jozua in het kamp eerlijk gezegd, in Gilgal. En dan zeggen ze, we zijn uit een ver land gekomen. Nu dan sluit een verbond met ons. Ja, de mannen van Israël, die geloven dat natuurlijk niet zo 1, 2, 3. En dan vragen ze, ja, maar misschien wonen jullie wel in ons midden van ons. Hoe kunnen we weten dat we met jullie een verbond kunnen sluiten? En dan zeggen ze, we zijn uw dienaren. Ze stellen zich heel nederig op, deze Gibeonieten. En dan zegt Jozua, wie bent u? Waar komt u vandaan? En dan is het eigenlijk heel opmerkelijk dat ze een heel vaag antwoord geven. Ze noemen niet een land waar ze vandaan komen. Ze noemen ook niet dat ze zeggen, nou, we hebben zo en zo lang erover gedaan om uiteindelijk bij u te komen. Nee, we zijn uit een zeer ver land gekomen, zeggen ze. Maar ze zeggen er wel meteen bij, omwille van de Heere, de naam van de Heere, uw God. Want we hebben zijn roem gehoord. En alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En wat hij gedaan heeft aan de koning en aan de overzijde van Jordaan, Sion en Och. Ze spreken dus, we hebben gehoord over de naam van de Heere, uw God. Ze hebben gehoord van die naam. Niet dat er een evangelist onder hun bezig geweest is. Of een profeet of wat dan ook. Maar die roem van de Heere, die al, nou ja, zeg maar, minstens 40 jaar hiervoor had plaatsgevonden in Egypte. Alle oordelen en die wonderlijke doortocht door de Schelfzee. En ook wat er dan onlangs gebeurd was aan de overzijde van de Jordaan, het was bekend in Kanaan. Niet alleen aan deze Gibeonieten, maar die anderen hadden dat natuurlijk ook gehoord. Want de karavanen, die hadden dat ongetwijfeld meegedeeld. Of mensen die vanuit Kanaan naar Egypte waren geweest en terug waren gekomen. Ze hadden gehoord van die naam, maar al die anderen hebben niks met die naam gedaan. Alleen de Gibeonieten. Zij weten dat uiteindelijk het zal betekenen dat de vloek over ze zal komen, het oordeel over ze zal komen. En ze proberen daar dus onderuit te komen. Ze proberen daarvan gered te worden. Ze vertellen, nou ja, hoe ze dus eigenlijk zijn vertrokken en dat ze dat brood wat ze dus hier droog en kruimelig bij zich hebben, dat dat vers en nog warm was toen ze vertrokken. Nou, in die tijd en ook vandaag nog is brood heel snel oud. Zelfs bij ons, waar het dan in plastic verpakt in de supermarkt ligt of bij de bakker vandaan komt. He, er zijn heel veel mensen die dan een brood vandaag kopen en morgen eten ze het niet meer, want ja, dan is het oud. Oud brood. Nou, dat is natuurlijk onzinnig, maar in ieder geval, zij hadden wel oud brood bij zich. En dan, als ze dat allemaal hebben laten zien, die wijnzakken die dan gescheurd zijn, die ezels zullen er ook niet fris uitgezien hebben, zij zelf met hun kleding niet. En dan staat er in vers 14, en toen namen de mannen van hun proviant. Dus ze namen dat brood in hun handen en ze voelden en ze zagen dat dat brood oud en kruimelig was. Ze lieten zich leiden door wat ze zagen, maar niet door wat ze hoorden. Want ze namen van dat brood van hun proviant en ze vroegen niet om een uitspraak van de Heere. Ze lieten zich leiden door wat ze zagen en niet door het woord van God. En dat is natuurlijk iets wat ook voor ons een hele belangrijke les is die we hieruit kunnen leren. Ook veel mensen vandaag laten zich leiden door wat ze zien. Door emoties. Deze mensen ook, de Israëlieten, ze hadden dat brood in hun handen en ja, dat was inderdaad droog en kruimelig. Ze voelden het, ze constateerden het. Maar ze lieten zich niet leiden door de Heere. Ze gingen niet naar de Heere toe en zeiden, Heere, klopt dat wel? Want als je natuurlijk heel goed nadenkt, waarom komen deze mensen uit een heel ver land vragen of hun leven gespaard mag worden? Als ze uit een heel ver land gekomen waren, dan was er geen enkele reden voor. Als ze buiten Kanaan gewoond hadden, hadden ze helemaal daar niet om hoeven vragen. Hadden ze wel kunnen vragen, oké, sluit een verbond met ons. Maar door al datgene wat ze zien, zijn de Israëlieten verblind. Jozua en zijn mannen zijn verblind door wat ze zien en vergeten helemaal om de Heere te vragen. Een uitspraak van de Heere vroegen ze niet. Ze vroegen niet naar de mond van de Heere, staat er letterlijk. Wat de Heere zou zeggen. En hoe is dat ook in ons eigen leven? Hoe belangrijk is het om altijd weer te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wat moet ik met deze situatie aan? Wilt u mij wijsheid geven om te doen dat wat naar uw wil en naar uw raad is? Israël doet het niet. En dan staat er, en Jozua sloot vrede met hen en sloot een verbond met hen dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoeren een eed. Als ze dan een aantal dagen later ineens bij die steden Gibeon en die andere drie steden die bij het gebied van de Gibeonieten hoorden, als ze daar aankomen, dan blijken ze dus inderdaad in de maling te zijn genomen. En dan hebben ze ineens in de gaten dat ze een verbond hebben gesloten met mensen die ze eigenlijk hadden moeten doden. En heel Israël, dat we zeggen niet de leiding, maar degene die dus bij het volk horen, die morren tegen Jozua en de leiders. De leiders en Jozua hebben dat verbond natuurlijk gesloten, namens natuurlijk het hele volk. Maar zij morren. Maar Jozua en de leiders zeggen, ja, we kunnen ze niet doen, want we hebben het bij de Heere gezworen. We kunnen ze niet doden. En dan worden de Gibeonieten op het matje geroepen bij Jozua. En dan zegt hij, waarom hebben jullie ons bedrogen door te zeggen, we komen uit een ver land, terwijl u in ons midden woont. Nou zeggen ze dan in vers 24, omdat aan uw dienaren uitdrukkelijk was verteld dat de Heere uw God zijn dienaar Mozes geboden had om u heel dit land te geven, al inwoners van het land, voor u weg te vagen. Zij geloofden dus dat wat de Heere tegen Mozes had gezegd. Hoewel ze dat natuurlijk in feite via hadden gehoord, was het een hele zuivere boodschap die ze hadden gehoord. Dat was in feite natuurlijk een soort evangelie. Het was dan een evangelie met niet zulk goed nieuws voor de Kanaanieten, maar wel met betrekking tot uiteindelijk dat ze daardoor bevreesd waren geworden en in het geloof dan uiteindelijk naar Jozua en het volk zijn toegegaan. En als we dan verder doorlezen, als we dan gehoord hebben van hun geloof, En dat ze uiteindelijk zeggen, ja, maar kijk, wij zijn in uw hand. Doe maar wat u het beste vindt. Dan staat er in vers 26. Aldus deed hij met hen. En hij redde hen uit de hand van de Israëlieten, zodat zij niet doden. Jozua redde hen. Letterlijk staat er eigenlijk, verloste hen. Herziene Statenvertaling heeft daar redden van gemaakt. En dat ligt natuurlijk wel heel dicht bij elkaar, maar de grondtekst geeft toch aan verloste. Hij verloste hen uit de hand van zijn volksgenoten, want die zouden hen natuurlijk hebben gedood. Jozua redde hen. En wat is dat geweldig, lieve mensen, als wij tot het inzicht gekomen zijn dat wij niets anders verdiend hadden dan vloek te horen, zoals een oud lied dat ook zegt, ik had niets verdiend dan vloek te horen, dat we dan onze toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Zoaals hier deze Gibeonieten hun toevlucht nemen tot Jozua. En Jozua is de oudtestamentische naam van Jezus. De Heere is redding. En Jozua verloste hen. Wat geweldig als wij naar de Heer Jezus toe gaan met al onze zonde en schuld, dat de Heere ons verlost. We mogen in die Gibeonieten eigenlijk een beeld zien van ieder mens die tot de Heer Jezus komt. En ik zie eigenlijk in deze geschiedenis ook een glimp van de gemeente. Van de gemeente die het lichaam van Christus is. Daar wil ik zoiets meer over zeggen. In ieder geval in eerste instantie, Jozua verlost hen. En waar verloste hij hen? In Gilgal. Gilgal, wat heen wijst naar Golgotha. De verlossing ligt er alleen maar bij Golgotha. De plaats die God uitgekozen heeft om daar het ultieme offer te laten brengen door de Heer Jezus, zijn Zoon, daar alleen ligt de verlossing. Jozua verloste hen in Gilgal. En als het over de leden van de gemeente gaat, voor een ieder die de Heer Jezus heeft leren kennen, dan zegt apostel Paulus in Romeinen 3 vers 24, en wij worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Door de verlossing in Christus Jezus worden wij gerechtvaardigd op grond van genade. Die Gibeonieten hebben niet allerlei dingen gedaan. Natuurlijk, ze hebben een listig plan bedacht en ze hebben dat ook tot uitvoer gebracht, maar ze hebben niet gezegd, nou, maar we gaan nou dit doen en dat doen en zus doen en dan zullen ze ons misschien wel sparen als ze nou allemaal goede dingen voor dat Israël doen. Nee. Ze ontvangen verlossing op grond in feite van hun geloof. In Efeze 1 vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Jozua verloste hen. En we zijn niet alleen verlost, maar we worden ook verlost. Want in de Thessalonicenzenbrief staat in 1 Thessalonicense 1 vers 10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Daar heb je weer die vloek. Daar heb je weer dat oordeel, de toekomende toorn. En als er iemand onder ons is die de Heer nog niet kent, dan is daar vanmorgen de gelegenheid om aan die toorn te ontvluchten. Door te gaan naar dat kruis van Golgotha. Door te gaan naar de Heer Jezus, de gekruisigde en opgestaande heiland. En dan mag je ook weten dat als de Heer terugkomt, dat hij al degenen die hem toebehoren verlost van de toekomende toorn. Wij zullen die toekomende toorn niet meemaken. Want wij worden voordat die toorn komt door de Heere weggehaald. Dat blijkt onder andere ook in het oud-testamentische geschiedenis van Noach. Hè, die voor het oordeel werd weggehaald. Lot, die voor het oordeel werd weggehaald. Jozua sloot vrede met hen in Gilgal. Hij sloot vrede met hen. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, Romeinen 5 vers 1, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Jozua sloot vrede met hen. En wat geweldig dat wij die vrede hebben mogen ontvangen op grond van het werk van de Heer Jezus, van de grote Jozua. Jozua sloot een verbond met hen in Gilgal. Een verbond. Een verbond om ze in leven te laten. De Heer heeft ook met ons een verbond gesloten. Namelijk het nieuwe verbond. Dat in de eerste plaats natuurlijk voor Israël geldt en ook zal gelden. Maar waar wij als gemeente, leden van het lichaam, deel hebben gekregen aan de geestelijke zegen van dat nieuwe verbond. Paulus zegt in Efeze 2 vers 12 dat u, die in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We zijn dichtbij gekomen. En ik geloof dat we dus ook daardoor deel gekregen hebben aan dat verbond, dat nieuwe verbond. Paulus zegt in 2 Korinthe 3 vers 6, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. We zien in feite eigenlijk dus een beeld van de gelovigen in die Gibeonieten. Maar wat gebeurt er met deze Gibeonieten? Ze worden tot houthakkers en waterputters voor de gemeenschap. Voor het altaar van de Heere op de plaats die hij uitkiezen zou. Ze worden in plaats van de dood, worden ze dienstbaar gemaakt aan God. En zo geldt het ook voor ons. Dat wij die geestelijk dood waren en tot leven zijn gekomen, maar we die ook de eeuwige dood verdiend hadden, dat toen wij tot geloof kwamen, dat wij dus dienstbaar geworden zijn aan God, om hem te dienen. Hier zien we dat dat te maken heeft met het altaar. Het altaar dat op de plaats die de Heer zou uitkiezen, zou staan. Op dat moment was het natuurlijk de tabernakel. Later wordt dat de tempel. Deze gelovige heidenen, want dat zijn ze eigenlijk, gaan nu samen met de levieten bij het altaar dienen. Want wie diende er bij het altaar? Dat waren de levieten. En nu gaan deze mensen, deze Gibeonieten, deze heidenen, gaan ook bij dat altaar dienen. Op een andere manier, maar wel bij dat altaar. Ze zorgen samen, de levieten die offeren op dat altaar, en de Gibeonieten zorgen dat er hout is en water is, zodat die offers ook gebracht kunnen worden. Natuurlijk, er is hout nodig om natuurlijk het vuur te laten branden. En dat water, dat is nodig dat de priesters en de levieten zich eerst wasten voordat ze aan hun dienst begonnen, handen en voeten wassen. Maar dat ook bepaalde onderdelen van de te offeren dieren gewassen moesten worden. Dus beiden hadden dus een bepaalde taak bij dat altaar. Ik denk een prachtig beeld dus van de gemeente in de huidige bedeling. Het waren eerst Joden in Handelingen en daarna heidenen die door het werk van het kruis uiteindelijk samen de Here mogen dienen. Die gemeente die in Handelingen ontstaan is. Dat geweldige wonder dat God gedaan heeft nadat uit Israël uiteindelijk ook de Here als Messias, als volk heeft geweigerd aan te nemen. De Gibeonieten. Zij zijn degene waar we onszelf in mogen zien. Dat Gibeon, dat kom je best veel keer tegen in de Bijbel. Bij elkaar wel meer dan 30 keer. 37 keer kom je de naam Gibeon tegen in het Oude Testament. Als je in Jozua 10 vers 12 leest, daar is Jozua in strijd met de volkeren. En dan ziet hij dat eigenlijk, ze hebben te weinig tijd om de definitieve slag aan de heidenen toe te brengen. En dan spreekt hij die bijzondere woorden voor de ogen van Israël. Daar staat, toen sprak Jozua tot de Heer op de dag dat de Heer de Amorieten aan de Israëlieten overgaf. En hij zei voor de ogen van Israël, zon staat stil in Gibeon en maan in het dal van Ayalon. Zon staat stil in Gibeon. Dat was me nog nooit zo tot me doorgedrongen dat dat eigenlijk natuurlijk de plek was waar die Gibeonieten vandaan kwamen. Dus dat die zon stil staat boven Gibeon. Daar was dus inderdaad, dat gold natuurlijk voor de hele aarde, maar daar was de plek waar het allemaal veel langer licht bleef. En wat is het geweldig als wij door het geloof de Heer hebben leren kennen, dat we mogen weten dat de zon der gerechtigheid, dat de Heer Jezus degene is die ons verlicht. Dat we mogen wandelen in het licht. En dat voor ons die dag natuurlijk heel lang duurt, tot het moment dat hij hier op aarde misschien eindigt, als we komen te overlijden of het moment dat de Heer komt. Zon staat stil in Gibeon en dan staat er en de zon bleef staan en de maan bleef staan. En ik geloof dat dat ook zo letterlijk gebeurd is. In de tijd van David en Salomo staat de tabernakel in Gibeon. Ook nog nooit tot me doorgedrongen. Want ik las van de week over de pest die de Heere zendt in de tijd van David vanwege de volkstelling. En dan staat er dat hij dus vanaf dat moment als God hem antwoordt op de dorsvloer van Arauna met vuur uit de hemel op het altaar. Dat hij dan vanaf dat moment daar offers brengt aan de Heere. Want het tabernakel stond in Gibeon. Op de hoogte van Gibeon. En ook in de tijd van Salomo stond hij daar nog steeds. En Salomo gaat daar ook naartoe. Kan je ook lezen in de geschiedenis van Salomo. En dan zie je dat ook de Heer zich daar aan Salomo openbaart. De Heer openbaart zich dus aan Salomo in Gibeon. Dus dat Gibeon is een hele bijzondere plek. Het is eigenlijk heel bijzonder te zien dat die Gibeonieten, dat waren natuurlijk heidenen van oorsprong, dat hebben we natuurlijk al duidelijk geconstateerd, dat uiteindelijk ook de Israëlieten de tent der samenkomst in Gibeon hebben neergezet. Waar die Gibeonieten dan natuurlijk een geweldige taak hadden. Dat was echt een taak heel dicht bij huis, zeg maar. Ze hoefden er niet voor te reizen. De tabernakel stond in hun midden op die hoogte in Gibeon. En de Heere verschijnt uiteindelijk daar aan Salomo. En vraagt hem, wat wil je dat ik voor je zal doen? En dan vraagt Salomo wijsheid om recht te spreken. Dus dat Gibeon is een hele belangrijke plaats in het Oude Testament. En laat ons heel veel zien, denk ik, voor ons persoonlijk leven. En met betrekking tot datgene wat de Heere in zijn gemeente doet. Dat we samen met Joodse broeders en zusters de Heere de offers mogen brengen, de lofoffers van onze lippen die zijn naam belijden. En dat we zo de Heere mogen dienen tot zijn eer tot zijn glorie, tot verheerlijking van zijn naam, totdat hij komt. En we hopen en bidden dat hij spoedig komt. Amen.